En vandaag wilde ik u meenemen naar een der visioenen uit Openbaring. Dat is uit hoofdstuk 19, een gedeelte vanaf vers 11. En deze eerste zin, die koos ik niet voor niks zo. Want veelal realiseren wij ons niet dat wij in dit Bijbelboek inderdaad van doen hebben met visioenen, waarvan de indeling, om zo te zeggen, niet parallel loopt aan de hoofdstukindeling. Die is altijd in de Bijbel arbitrair, soms wat ongelukkig. We moeten ermee doen, dat geeft ook verder niks, daar wennen we wel aan. Maar hoofdstukindeling is niet noodzakelijk in overeenstemming met de indeling van het woord, de tekst als zodanig. En ook al zou dat wel zo zijn, dan nog hebben wij de neiging om verdwaald te raken in het geheel. Kijk, ik wil u meenemen naar dat visioen waar boven staat in mijn Bijbel, Openbaring 19 vers 11. Er staat boven overwinning van Christus op de valse profeet. Betrekkelijk niet zeggend opschrift, maar ja, je moet toch wat. Dus ja, we doen het daarmee. Dat maakt ook verder niet zoveel uit. Maar wat ik u met name voor wil houden is dat merkwaardige verschijnsel dat wij in de Bijbel in het algemeen, maar zeker in wat wij beschouwen als de profetieën, dat wil zeggen de onvervulde profetieën, dat wij niet van doen hebben, eigenlijk nooit van doen hebben met een chronologische uiteenzetting. Dat wil zeggen dat het verhaal verteld wordt, hetgeen verteld wordt, in chronologische volgorde staat. Wat er gebeurt namelijk is dat wij van doen krijgen met een visioen en nog eens een visioen en nog eens een visioen. En die staan achter elkaar, want je kan ze moeilijk naast elkaar drukken, hoewel. Dat kan misschien toch, maar je kan ze niet gelijktijdig lezen. Dus je moet dan toch de eerste ene lezen en dan de andere, of desnoods andersom, eerst de andere en dan de een. En dat is het dan. En ik weet wel, dat klinkt allemaal enigszins onbenullig, maar ik meen het erg serieus, omdat vooral in het boek Openbaring wij geneigd zijn te verdwalen, omdat wij denken dat hetgeen bijvoorbeeld hier geschreven wordt vanaf vers 11, dat chronologisch aansluit achter vers 10. Maar het sluit wel aan achter vers 10, gewoon de tekst. We hebben eerst het ene gehad en dan komt het andere. Maar wat beschreven wordt, staat niet ook noodzakelijk op volgorde waarin het gebeurt. Ik hoop dat ik dat goed genoeg heb uitgelegd, want als ik het verder ga uitleggen, wordt het alleen maar ingewikkelder en verwarrender. Ik bedoel dit, laat ik dan een ander voorbeeld nemen. Laat ik een Bijbels voorbeeld nemen, daar heb je misschien ook nog wat aan. Dat is dat een dergelijke structuur, als dat tenminste een structuur moet heten, die vinden wij in elk geval in het boek Daniël. Daar is het wat makkelijker te volgen, vind ik persoonlijk, omdat daar de diverse visioenen overeenkomen met de diverse hoofdstukken. En daarbij is het zo dat het volgende visioen soms verder teruggrijpt dan het voorgaande enzovoorts. Dat doet weinig ter zake namelijk. Het zijn losse hoofdstukken, min of meer losse visioenen. Het zouden zelfs andere Bijbelboeken kunnen zijn. Ze staan min of meer op zichzelf. Dat neemt echter niet weg dat je die verschillende hoofdstukken of die verschillende visioenen, dat je die naast elkaar zou moeten leggen en met elkaar zou moeten vergelijken. En dan zul je zien dat ze in hoge mate dan toch parallel lopen. Ik bedoel, Daniël 2 is makkelijk. Daniël 2, dat is dat hoofdstuk met die droom van Nebukadnezar. Uitgebeeld, want het is een visioen, het heeft overdrachtelijke betekenis, werd uitgebeeld achtereenvolgens het gouden hoofd als uitbeelding van het Babylonische Rijk. En dan komt het zilver als uitbeelding van het Medo-Persische Rijk. En dan het koper van het Grieks-Macedonische Rijk. En dan het ijzer van het Romeinse Rijk. En dan krijg je nog ijzer vermengd met modderig leem van uiteindelijk het antichristelijke Rijk. Al moet gezegd worden dat het daar in Daniël 2 niet verder gaat dan de beroemde 10 tenen van het beeld. Overeenkomend met, en dan gaat hij vergelijken met Openbaring 17 bijvoorbeeld, overeenkomend met 10 rijken die in de dagen van de wederkomst van Christus zouden bestaan enzovoort. Alleen in Openbaring 17 gaat het nog verder. Nee, die 10 staan wel tot het eind, maar daartussenin is een ander, niet een 11e teen, maar wel een 11e hoorn. Maar dat is Daniël 7 enzovoort. Want Daniël 7, daar heb je dat visioen van de 4 beesten die uit de zee opkomen, het een van het ander verscheiden. En het eerste was een leeuw en het tweede was een beer. En het derde was een luipaard. En het vierde was schrikkelijk en geheel verscheiden van de andere dieren. En daarop kwamen 10 hoornen. Maar dat verhaal daar, dat is hetzelfde als in Daniël 2. Alleen daar wordt het uitgebeeld in een beeld. Het beeld van Nebukadnezar, weet u nog? En in Daniël 3 komt het ook weer voorbij, want daar staat echt een beeld in Babel en daar moet iedereen zich voor buigen. Alleen dat is geen visioen, maar dat is een stuk geschiedenis. Maar het loopt wel degelijk parallel. Wie er niet voor buigt, die wordt in de vurige oven geworpen enzovoorts. Je kent u toch allemaal, hè? Leg je naast elkaar. En dan heb je Daniël 8, waar als het ware ingezoomd wordt, vind ik een mooi woord, en waar als het ware ingezoomd wordt op de dagen van het Griekse Rijk van Alexander de Grote, die ene hoorn die groot opkomt heel snel en dan verdwijnt en er komen de 4 in zijn plaats en dan krijg je het uiteenvallen van het Grieks-Macedonische Rijk en de opkomst van dat van de Seleuciden specifiek. Daar gaat het mee verder uitlopend op Antiochus Epiphanes. En van Antiochus Epiphanes krijg je een soort kortsluiting, een soort sprong naar de eindtijd. Laten we zeggen naar het antichristelijke rijk van Babel uit de eindtijd enzovoort. Maar je kunt die hoofdstukken gewoon naast elkaar leggen. En wat ik probeer te vertellen is dat dat niet alleen in Daniël zo is. Hoewel ik vind dat het in Daniël meest voor de hand ligt. Maar dat is ook het geval in Openbaring. En dat zeg ik dan weer met in gedachten de bekende problematiek rond Openbaring. De problematiek namelijk van de chronologie. Wat komt er eerst en wat komt er daarna en wat komt er daarna? En er zijn de meest wilde verhalen over in omloop geraakt, waarvan ik de meeste gelukkig weer vergeten heb, want ik heb een goed geheugen, zeg ik wel eens, toch? De meeste heb ik inmiddels weer vergeten, want het is zo verschrikkelijk grote chaos die mede ontstaat omdat men maar denkt dat elk vers begint met en toen en toen en toen en daarna en daarna en daarna en daarna en daarna. En dan krijg je een ellenlange geschiedenis die men daarna weer in elkaar moet proppen, want het moet toch allemaal in 3,5 jaar. Wat overigens ook een misverstand is, maar toen maar. Een grote chaos. En het gevolg daarvan is weer dat, hoewel in mijn jeugd iedereen zich bezighield met het boek Openbaring, bij wijze van spreken dan, voor mijn gevoel, naar mijn beleving, maar in onze dagen hoor je er niks meer over. De wederkomst van Christus is men kwijt, we weten er niks meer van. Ja, het komt een keer, het staat in de Bijbel. Ja, als je vraagt waar, dan weet ik niet eens of ik me daar nog een antwoord op kan geven, waar het op staat. Maar goed, men raakt het kwijt, omdat men vindt, ja, je kan je er wel in verdiepen, maar het wordt zo gehouden, dus het is toch onbegrijpelijk. Maar het is niet zo. Maar het probleem is dat wij mensen om een of andere reden zitten met wat echt en terecht heet vooroordelen. Wij weten al iets voordat we de Bijbel openen. En wij denken, profetie is geschiedenis die van tevoren beschreven is. Iemand heeft het ooit zo geformuleerd. Is tevoren geschreven geschiedenis. En wij hebben het idee dat geschiedenis, ja, dat zijn, je weet toch wat geschiedenis is? Dat is in eerste plaats jaartallen. Je begint met jaartallen. En wat er dan gebeurt, doet er niet toe, dat leer je later, maar je begint met jaartallen. Tenminste, wij moesten op school jaartallen leren. Die heb ik allemaal onthouden. Niet wat er toen gebeurde. Maar in veel gevallen geloof ik niet dat het ons ooit verteld is, eerlijk gezegd. Maar misschien zit ik hier nou ook naast. Maar zoiets. Eerst dit en dan dat en dan dat. En in de moderne tijd hebben wij ruimte zat, schijnbaar. Nee, niet in het land, maar wel in de computer. Dus wij hebben het over een tijdlijn. Kent u dat? Het begrip tijd, kent u toch wel, tijdlijn. Je zet een lijn uit, het is net een soort millimeter papier, maar elke millimeter is een dag. Of een maand, of een jaar. En daarbij vermeld je dan wat er dan zoal gebeurd is. En dan denken wij dat openbaring zo geschreven moet worden, dat eerst dit en dan dat en dan dat, we werken gewoon de tijdlijn af. En dan onderweg, dan komen we tot de ontdekking dat het toch niet kan. Want dat hadden we toch al gehad. Ik bedoel, de komst van de legers van de opgang der zon hadden we toch al gehad. Onder de zesde bazuin. Maar inmiddels ben je bij de zesde viool. Dat is dan een heel eind verder. Want het scheelt een heleboel hoofdstukken. Dat je dan verder bent. En dan komen de legers. Ze komen van Babel, van over de Eufraat. Maar dat had je toch al gehad. Dan zeg je, ja, hoe zit het nou met de volgorde? Enzovoorts. Of iets als, ik roep maar wat wilds hoor. In openbaring 11 kwamen toch die twee getuigen, omdat de gemeente al opgenomen was. En dan kan je in openbaring 12 toch niet alsnog hebben het wegrukken tot God en zijn troon. Van die mannelijke zoon. He? En dan lees ik ergens dat dat ook niet zo is, maar dat dat gaat over de 144.000. Ik zal niet zeggen bij wie ik dat nou weer gelezen heb ooit. Ik probeer aardig te blijven. Maar ik ben verdwaald daar volkomen in. Maar het punt is gewoon, er komt een visioen en dat is in zichzelf een redelijk compleet verhaal. Nou ja, het is een stuk of een aspect van het verhaal, maar het is in zichzelf een geheel. En daarna komt er nog eens wat en dat is in zichzelf ook compleet. Dat moet je wel naast elkaar leggen vervolgens. Maar ik kwam er een aardig voorbeeld van tegen. Ik ben een boek aan het lezen over de renaissance. Niet over de verlichting, maar nog veel verder terug. De renaissance. En dat is een boek uit 1845 geschreven in het Frans. En het is de 21ste druk, geloof ik, inmiddels. Maar nou in het Nederlands, of weet ik veel. Maar in ieder geval, het is een oud boek. En bij het voorwoord van de zoveelste druk geeft de schrijver commentaar. En die zegt, ja, ik heb wel wat kritiek gekregen. Nogal kritiek van dat het toch maar een slecht beschreven geschiedenis is van de renaissance. En hij zegt, maar dat is verkeerd begrepen. Ik heb niet de geschiedenis van de renaissance willen schrijven. Dat was niet eens de bedoeling. Ik heb alleen de tijd als zodanig in de dagen van de renaissance willen beschrijven. Dat zijn de dagen dus van, laten we zeggen, de 15e eeuw. 14 zoveel, weet u wel. Dat is de tijd van de donkere middeleeuwen, laten we er achter zich. Men ontdekt Amerika, men ontdekt de geldhandel en de, weet ik veel. En men ontdoet zich van de Arabische, de Moorse heet dat, maar dat mag je niet meer zeggen. Van de Arabische, de Moorse, de islamitische invloeden, die lui zijn ook het land uit. Die zijn ook in 1492 alsnog Spanje uitge... Toen Columbus naar Amerika vertrok, ja. Precies, dat kwam allemaal tegelijk. En dat heet renaissance omdat het een soort herleving is van de westerse wereld die aan de ene kant onder de islam terecht was gekomen. Onder de Moren, in het zuiden althans. En aan de andere kant onder de macht van de Rooms-Katholieke Kerk. En daar werd je ook niet wijzer of vrolijker van. En dat verdween allemaal. En ineens ontdekte men dat de aarde om de zon draaide. Enzovoort. Copernicus en Galilei. En dat, daar heb ik zomaar bedenkingen bij met al die dingen trouwens. Maar daar gaat het dan over. Maar de man beschrijft niet de geschiedenis, zegt hij. Hij zegt, ik beschrijf alleen de tijd, de wijze van denken, de beleving. En hoe de hele wereld als ware op zijn kop stond. Enzovoorts. Toch? Zoiets. Nou goed. En de Bijbel schrijft geen geschiedenis, maar beschrijft op een of andere wijze omstandigheden. En als je dat bij elkaar voegt, kom je misschien tot geschiedenis. En zeker is dat ook voor het profetisch woord. Als je alleen Daniël 2 hebt, dan begrijp je van die rijken niet al te veel. Althans van het verledene stuk, omdat het al vervuld is, dat wordt makkelijker, maar voor de toekomst niet. En als je alleen Daniël 7 had, ook niet, om maar eens wat te zeggen. En alleen Daniël 9 trouwens, Het is waarschijnlijk nog moeilijker, die van de 70 weken, die profetie enzovoorts. En hetzelfde geldt voor Openbaring. In Openbaring 19, want nou neem ik een draad op. In Openbaring 19 wordt begonnen met wat genoemd wordt zegenlied in de hemel over Babylons val. En dat lied begint met halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht, zij de Heere onze God. En vervolgens, want hij heeft zijn koninkrijk aanvaard. Hij heeft als koning geheerst, heet dat. In vers 6, hij heeft het koninkrijk aanvaard. Wat bezongen wordt eigenlijk, is wat beschreven werd. In ieder geval in het voorgaande hoofdstuk. Nou ja, hoofdstuk 17 en 18 eigenlijk. Namelijk de opkomst, maar meer in bijzonder de onderval van het antichristelijke rijk. Dat wil zeggen van Babel als hoofdstad van een wereld die ook uiterlijk beheerst wordt feitelijk door de duivel zelf die op aarde geworpen was. Dat is met name dat laatste wereldrijk, waaraan de 10 tenen dan wel horens waren onderworpen, dat is het. En als dat rijk valt, ben je dus bij de officiële definitieve troonsbestijging, officieel, compleet, alles klaar, van de Heer Jezus Christus, die het koninkrijk aanvaardt. Dat is wat staat in vers 6. En dat is feitelijk het begin van de 1000 jaar, maar dat staat er niet bij. Want het begrip 1000, in verband met 1000 jaren, vindt u alleen in hoofdstuk 20. Waar je weet dan wel waar je bent. Het koninkrijk is van Christus, de bruiloft des lams en wat het nou was. Enzovoort. En daarna is dat min of meer voltooid. En dan kom je ineens in hoofdstuk 19 vanaf vers 11. En daar lezen wij over alweer een wit paard en iemand daarop. Dan denk je, we hadden toch al ooit een wit paard en iemand daarop. En ik weet wel, het is 2 december, dus ja, je denkt ogenblikkelijk aan Zwarte Piet, maar dat weet je, dat mag niet meer, hè? Dat mag allemaal niet meer. Maar ik bedoelde, we hadden toch al een ruiter op het witte paard uit Openbaring 6. Jawel, maar dat was de uitbeelding van de vrede die dan weer verdwijnt. Met meteen het volgende paard. Hem werd gegeven de vrede te nemen van de aarde, namelijk, enzovoort. Dat heeft iets van doen met de duivel en misschien met de antichristen. Daar heeft het mee van doen, maar dat ga ik verder niet uitleggen. Dit is een ander verhaal. Dit is namelijk één die op hetzelfde zat en wiens naam was getrouw en waarachtig en die oordeelt en voet krijgen in gerechtigheid en zijn ogen als een vlam vuur en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden, namen en titels dus. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf en hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was en zijn naam wordt genoemd het woord Gods. U weet dat het over Christus gaat dus, de Heer Jezus. En de heerlegers in de hemel volgen hem op witte paarden gekleed met wit en rein fijn lijnwaad en uit zijn mond ging een scherp zwaard opdat hij daarmede de heidenen slaan zou en hij zal hen hoeden met een ijzer roede en hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toren en der gramschaps des almachtige gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag een engel staande in de zon en die riep met grote stem zeggende tot al de vogelen die in de midden des hemels vlogen: Kom herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des groten gods, opdat ge eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizenden, het vlees der sterken en het vlees der paarden en degene die erop zitten, en het vlees van alle vrije en dienstknechten en kleine en grote. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En het beest werd gegrepen. En met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard desgene die op het paard zat, het welk uit zijn mond uitging, en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Punt. Wat hier beschreven wordt is een grote slachting, toch? Vanwege de komst van Christus. Maar dat hadden we toch al gehad in de voorgaande hoofdstukken. En hij was toch al koning geworden in hoofdstuk 19, vers 6. Want de Heere de Almachtige heeft het koningschap aanvaard. Zoals we een paar maanden terug ooit een keer gelezen hebben en besproken hebben. Dat is toch al gebeurd hier. En die legers, die vijanden die dan tegen Christus strijden, die waren trouwens ook al veel eerder verslagen. Namelijk in, was het niet in Openbaring 14? Of waar het maar was. Ik moet altijd zelf even zoeken. Maar die legers van de opgang der zon bijvoorbeeld, onder de zesde bazuin, dat is Openbaring 9. Daar kwamen toch die legers en die werden verslagen met rook en vuur en zilver en wat het maar was allemaal enzovoorts. En dan moet ik u zeggen, ja, maar het punt is dat die schriftgedeelten die liggen als het ware naast elkaar. Wat in die verschillende visioenen beschreven wordt, zijn niet verschillende gebeurtenissen, het zijn verschillende visioenen, maar het gaat over hetzelfde. En hier, in Openbaring 19, vanaf vers 11 tot het hoofdstuk uit, vinden we één visioen over Christus. Dat wil zeggen, de hemel geopend en in de hemel, daar krijgt men een beeld, althans Johannes, krijgt daar een beeld. Nogmaals, dat is een visioen. Want ja, anders krijgen we dingen voor de Bijbelse quiz van de Evangelische Omroep, of hoe heette die andere omroep ook alweer. Dan krijg je zo een quiz van hoe heet het paard van Jezus enzovoorts. Dat schiet natuurlijk ook niet op. Dit is een visioen. Dat mag ik hopen dat u dat begrijpt. En dat het niet een filmpje is of zo, hè? Of een foto. Dan zie je een wit paard, iemand erop met een tekst op zijn dij en op zijn kleed. En dan wat gaat er uit zijn mond uit? Ja, een zwaard. Het ziet er niet uit, denk ik. Hè? Daarom, ik hou me ook niet bezig met het uittekenen daarvan. Ik ben blij met iedereen die het probeert. Maar ik vind persoonlijk, het ziet er niet uit als je het uittekent. Of het helpt om dat te doen? Nou ja, misschien voor je studie als zodanig. Maar als je maar niet denkt dat het er zo uitziet. Want zo ziet het er niet uit. He, toch? Het ziet er ook niet uit. Nee. Het gaat om het plaatje dat je ermee bekend bent. En dat je begrijpt wie dat is en wat zijn attributen, zijn kenmerken zijn enzovoorts. Dat is de Heer die genaamd wordt getrouw en waarachtig. Dat is vers 11. En waarbij aansluit, nou ja, de aanleiding van deze profetie ligt wellicht in het voorgaande. Dat is makkelijk genoeg. Maar het gaat erom dat het een compleet visioen is in zichzelf. Die moet je echt onthouden, zeker als je het boek Openbaring leest. Anders raak je hopeloos verdwaald. Maar ja, dat vertel ik u nog wel eens een keer. En ik demonstreer het ook nog wel eens een keer. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Als je nu in de hemel zou kunnen kijken en als daar wat te zien zou zijn, stel dat dat zou kunnen, dan zou je hem zien, wiens naam is getrouw en waarachtig, degene namelijk die oordeelt en krijg voert in gerechtigheid. En voor zover wat uit zijn mond uitgaat, is het het woord. En het woord Gods is scherper dan menig tweesnijdend scherp zwaard. Heb je dat nog? Dat is Hebreeën 4. Dus als je het uit moet tekenen, hoe teken je het woord uit? Dat klinkt. Nou, als het woord van God is, dan beeld je het zwaard uit. Dat is het dan. Zie? Maar het gaat over de positie van Christus nu. Hij oordeelde voor krijg in gerechtigheid en zijn ogen waren als een vlam vuurs enzovoort. En dat je dit moet leggen naast andere profetieën, ja, dat laat zich raden. Ik moet even de kleine lettertjes opzoeken, als er wat bij staat. Nou, niks eigenlijk. Alleen een misleidende verwijzing naar Openbaring 6 vers 2. Maar ja, dat is een ander wit paard namelijk. Dat is niet hetzelfde. Waar het naar had moeten verwijzen, bijvoorbeeld, is naar Openbaring 1. Zo'n verwijzing staat trouwens, zie ik nu, onder vers 12. Volgende vers hier, Openbaring 1 vers 14, die is mooi, want in Openbaring 1 vind je ook zo'n uitgebreide beschrijving van Christus, zodanig dat ik ook echt geen kans zie om dat uit te beelden. Maar eigenlijk Openbaring 1 zou je ogenblikkelijk moeten leggen naast Daniël 10. Want het grootste deel, denk ik, van Daniël 10, dat geeft ook een beschrijving van de Heer Jezus, van de Messias. Gelijksoortig. Met vuur en edelstenen en wat het maar was en glans en toma. Zodanig dat het ons begripsvermogen te boven gaat. En dat is waarschijnlijk ook de bedoeling ervan. En met de details ervan kan ik ook weinig. Doet er ook niet zoveel toe. Het gaat om dat het een verheerlijkte gedaante is van Christus die uitgebeeld wordt. Maar hoe wou je dat uitbeelden? Dan doe je zoiets. Nou zo. Met andere woorden, je krijgt hier sowieso meteen de verwijzing eerst naar de Openbaring 1 en dan naar Daniël 10. Dan heb je al wat schriftgedeelten naast elkaar, uiteraard. En dan nog wat. Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Nou ja, dan ben je al heel gauw bij Melchizedek, de koning der gerechtigheid. In Genesis 14 en misschien ben je wel in Jesaja 9 met zijn naam. Is wonderlijk en vredevorst en hoe dat maar heten mag. Een rechtvaardige koning en weet ik het. Zulke dingen, dat is het. En iets als zijn ogen waren als een vlam vuurs. Hier in vers 2 van Openbaring 19. Ja, dat leidt ons rechtstreeks natuurlijk weer naar Openbaring 1 en zo verder. Dat wil zeggen, er gaat als het ware licht van uit. Vreemd genoeg. Dat er licht van een oog uitgaat op het plaatje, want een visioen is wat je kunt zien, daarom heet het een visioen. Het is dus als het ware een plaatje. Als licht uit het oog uitgaat, dan wordt dat geacht uit te beelden dat er technisch gesproken licht het oog ingaat. Dat met het oog wat gezien wordt. Het is de uitbeelding van wat klassiek bekend staat als het alziend oog. Door iemand uitgelegd ooit als Big Brother is watching you. Maar dat is het. Het oog, dat licht uitstraalt. Hij ziet alles. En hij weet alles. Enzovoorts. Dat is wat het is. Meer ga ik niet zeggen nu over ogen, want ik wil gewoon door dit schriftgedeelte heen. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Dat is tamelijk gebruikelijk bij een koning. Meestal draagt hij nog veel meer titels. En als het een beetje mee zit, is de koning een high king, een hoge koning. Dat is deze ook trouwens, maar de titel binnen Bijbelsverband heet dan koning der koningen. Dat wil zeggen, hij is de drager van een heleboel titels, zoals de koning der Nederlanden. Eveneens de drager is van een heleboel titels die in officiële stukken dan gebruikt zouden moeten worden. Dat is nog steeds officieel. Dat titels gebruikt moeten worden. Als het om officiële dingen gaat, moeten de titels erbij. Ondanks dat zelfs de adel in Nederland is afgeschaft. Klukhuis is daarbij dan toch op een of andere wijze een soort uitzondering. Maar de titels zijn onderdeel van de namen en moeten door overheidsstukken officieel gebruikt worden. Maar als het dan gaat over onze vorst, over onze koning, dan krijg je een of twee titels, geloof ik, misschien drie. Maar dan heet het enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want dat is te veel. Dat zijn nogal wat regels. Je hebt zo'n A4'tje vol, zal ik maar zeggen. Met het markiezaat van Veren en de baron van Breda. En wat het maar was ook alweer. Hè. En de graaf van Buren natuurlijk. Noem maar op. Zo zijn er nog een hele reeks, maar ik zal ze u besparen. Ik ken ze ook niet allemaal. Maar vele titels, die komen samen. En wat ik altijd zeg over de Heer Jezus Christus, is dat de belangrijkste titels zijn die van Zoon van God. Maar ook zoon van Adam, zoon des mensen en zoon van David. En dan heb je nog natuurlijk zoon van Isaac in elk geval. Want waar het over gaat namelijk is dat hij de erfgenaam is van de beloften en hoedanigheden van degene die dan bij die namen genoemd worden. En zo is het met al die adellijke titels, met die vele namen en titels, het duidt op erfrecht. Dat wij inmiddels dus dat erfrecht hebben afgeschaft, dat dient ook het doel om Christus zijn erfenis te ontnemen. Zo van, die komt straks, maar wat verbeeldt hij zich wel? Het is maar raar dat iemand zegt, ik heb recht op. Hoezo heeft hij recht op? Alle mensen zijn toch gelijk. We hebben hier het handvest van de rechten van de mens. Er staat in dat alle mensen gelijk geboren zijn. Dus niemand kan op grond van geboorte recht hebben op. En als je toch meent recht te hebben, dan moet je het inleveren bij de overheid. Toch of niet? Als je wat erft, moet je toch meteen... ga meteen naar de fiscus. Gaat naar de pot. Nou ja, oké. Okay. Doe maar. Maar Christus heeft die namen en titels. En die zijn niet verlopen, om zo te zeggen. En wij kunnen wel afschaffen, maar God schaft ze niet af. Zie. Dus, hij had vele koninklijke goden en hij had een naam geschreven, een titel dus die niemand wist dan hij zelf. Een naam geschreven wil zeggen, hij had een hoedanigheid die niemand wist. Ja, dat laat zich raden, want het is natuurlijk de Heer Jezus Christus die wij weliswaar kennen, want het is natuurlijk ook weer zo kerst, als degene die geboren werd in Bethlehem enzovoorts. Maar er is iets aan die mens, waardoor hij afwijkt van elk ander. En wat het is, weten we niet. Want zelfs iets als dat hij de Zoon van God is, de uitdrukking betekent niet dat hij door God verwekt is. Het betekent dat hij door God als zodanig is aangesteld, want zonen worden aangesteld. Dat is wat het is. En baby's worden geboren. En als die er niet zijn, kan je geen zonen aanstellen. Dus de geboorte maakt wel degelijk deel uit van de aanstelling als zodanig. Maar als de zoon uiteindelijk niet aangesteld wordt, dan is hij niet de zoon, dan is hij onterfd. Heb je dat nog? Sprekend over het eerst geboorterecht. Er is daarnaast iets aan hem in zijn natuur, in zijn wezen, dat anders is dan van welk mens ook. Niettemin heet hij mens. De middelaar tussen God en de mens Jezus Christus. Die uit de mensen genomen werd. En die voor dat doel dus ook eerst de mensen gelijk werd. Maar die uit de mensen genomen werd in de zaken die bij God te doen zijn. Maar er is iets aan hem dat voor ons volstrekt onbegrijpelijk is. En dat is wat dit betekent. Had een naam geschreven die niemand wist dan hijzelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Kijk, in mijn Bijbel staat er dan toch in ieder geval meteen een verwijzing onder naar Jesaja 63, vers 1. Die hebben ze niet gemist. Dat is die profetie die begint met ongeveer, wie is het die van Edom komt met bloed besprenkelde klederen? Van Bosra komt hij, zeg maar van Petra, van Bosra, van Edom. Die dan geacht wordt de wijnpers alleen getreden te hebben. Ja, raad eens wat. Ik moet wel een bladzij omslaan, maar vers 15 maakt inderdaad melding van de wijnpers. En inderdaad weer een tekstverwijzing naar Jesaja 63 vers 3. Want het gaat over hetzelfde. Maar als hij van Edom komt, ja, wat betreft de volgorde der gebeurtenissen, moet ik u zeggen dat dat dan heel kort is na de 70ste week van Daniel. Hooguit binnen enkele maanden. En als je het helemaal zo letterlijk mogelijk wil hebben, denk ik 75 dagen daarna. Dat wil zeggen bij 1335 dagen gerekend vanaf het midden van de 70ste week van Daniel. Maar dat doet er nou niet toe. Maar wat het toe doet, is dat je dan nog bent in de dagen dat Jeruzalem nog gevallen is. Dat wil zeggen, dat moet nog helemaal herbouwd worden. Zelfs het antichristelijke rijk is nog in opbouw. Dat is er nog niet. En Babel is nog niet de hoofdstad van de wereld. En dan al verschijnt de Heer, komt hij van Edom, uit Edom, want na Jeruzalem en Judea dus, is Edom het eerste aan de beurt om onder het oordeel van God te vallen. Dat zijn de buurlanden namelijk. En ook overdrachtelijk is Edom het eerste aan de beurt, in geestelijke zin eenvoudig, omdat Edom is het broedervolk van Israël. En dus is het eerst aan de beurt. Het staat ook in een volgorde, in een rangorde namelijk. Dan komt Edom. En dan nog wat, maar ik kan natuurlijk niet alles uitgebreid bespreken zo. Dan nog wat. Hij komt van Edom en dat geloof ik ook, want er zijn schriftplaatsen genoeg naast Jesaja 63. Maar als je alleen Jesaja 63 had over de wederkomst van Christus, dan zou je ook nog kunnen lezen en zou je misschien wel zelfs in de eerste plaats lezen, wie is het die van Adam komt? Want achter Edom is Adam. Dus je schrift met schrift vergelijkt, kom je via de naam Edom bij Adam terecht, want het is gewoon dezelfde naam. Hebben jullie dat nog? En de positie van de Adamitische mens wordt in de Bijbel bij gelegenheid, maar bij meerdere gelegenheden, geïllustreerd in en door de positie van Edom. Van Adam via Edom kom je toch echt terecht bij de laatste Adam, of was het de laatste Edom? Het is toch wel aardig dat de laatste Adam, als hij verschijnt hier op aarde, dan verschijnt hij en komt hij uit Edom. Met de titel. Want Adam en Edom zijn begrippen die aan elkaar hangen. De andere keer leg ik uit hoe dat zo zit, hoe dat in elkaar zit. Maar de naamovereenkomst lijkt me wel voldoende eigenlijk. Voorlopig. Maar in Jesaja 63 komt de Heer inderdaad om een oordeel te brengen over de volkeren der aarde. Dat over Israël, over Jeruzalem bedoel ik, is dan al geweest. Maar daarna komt Edom en dan komen de rest van de volkeren enzovoorts. Maar ook dat in Jesaja 63 is een visioen. Maar je zou ze naast elkaar moeten leggen. En daarmee ben je er nog helemaal niet, want er komt nog veel meer. Hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Bloed is dam. En Edom, dat is dus van het woord bloed afkomstig. Dat wil zeggen, hangt daarmee samen. En dus is het rood, want Edom betekent rood. Dam is bloed. God heeft uit enen bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. Als je het iets ruimer neemt, is het uit één mens, uit Adam. Maar het is één bloed. Ja, één leven. Dam. En dan staat er over hem, en zijn naam werd genoemd het woord Gods. Hij is als het ware het woord Gods. En nu we toch met tekstverwijzingen bezig zijn. Als je een tekst zoekt waar staat dat Christus het woord Gods is, dan kom je gewoonlijk uit bij Johannes 1 vers 1 of 1 Johannes 1 vers 1. Maar die zijn eigenlijk niet goed. Deze is goed. Zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Want Johannes 1 vers 1 en 1 Johannes 1 vers 1 zeggen eigenlijk alleen maar, God heeft van oudsher gesproken. God is woord in de zin van, hij spreekt. Dat is wat hij doet. En als hij wat doet, valt het in de categorie spreken. Dat wil zeggen, als God wat doet, drukt hij zichzelf uit. Alles wat hij doet is de uitdrukking van zijn wezen. Maar dat is zijn woord dus. Zo spreekt hij. Door iets te doen. Maar beter is andersom te zeggen. Hij doet iets door te spreken. Zie? En als je wat doet, dat het dan uitgevoerd wordt door hem die wij kennen als de Heer Jezus Christus. Ja, dat worden wij geacht te weten. En vandaar die prachtige metafoor. Maar als er ergens staat dat het woord is, dan is het niet Johannes 1 vers 1 of 1 Johannes 1, maar dan is het Openbaring 19 vers 13, deze. Zijn naam wordt genoemd het woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgen hem op witte paarden. Ik ben even aan het kijken of er nog een verwijzing bij is. Nee. Nou, ik zou hem laten verwijzen naar Daniel 7, want daar verschijnt iemand als des mensen zoon. Dan komt hij toch van Adam, van Edom. Daniel 7. En daar is hij met een heel gezelschap. Dat heet namelijk het gericht. Of een hemels heerleger. Zijn vele tienduizenden heiligen. Of hoe ze maar heten. En dat is de gemeente. Hier ook. En de heerlegers in de hemel volgen hem op witte paarden. En ook zij zijn gekleed met wit en rein, fijn lijnwaad. Linnen. Dus. Maar dat weet u toch, hè? Dat wij gekleed zullen worden in witte klederen. Letterlijk, vraagt iemand dan, en dan zeg ik, nou ja, hou het daar maar op, het is wel zo makkelijk. Hè? Zo wordt het ons gezegd, en of dat letterlijk zo is. Maar als ik zeg, je moet het niet letterlijk nemen, dan vraagt u maar wat dan wel. Nou ja, dit is het. Als het eruit ziet, ziet het er zo uit. Dat wil zeggen, u weet hoe goed het was met Adam. We hadden het toch over Adam en Edom. We hadden het toch over Adam. Hij at van de boom van kennis des goeds en des kwaads. En toen zag hij er niet uit, althans dat dacht hij. Want toen werd hij gewaar dat hij naakt was. En zij schaamden zich toen wel, de mens. En toen begonnen ze met, ze hebben ze breien uitgevonden, denk ik. Ja, ja. Als ik het snel zeg, klinkt het ook zo beroerd. En als ik het langzaam zeg, wordt het er niet beter van. Toen rijgden zij vijgenbladeren aan. Nee, dat is toch rudimentair breien. En maakten zich schorten, want zo heet het dan. Schaamschorten heet zoiets trouwens officieel, enzovoort. En ze moesten zich zo nodig bekleden. En dat doen wij nu nog. Het is uit de hand gelopen, want we zitten nu met de mode. Het moet aangepast worden, gaat er altijd over. En zelfs als we naar het programma moeten kijken van, hoe heet het ook alweer? Blauw bloed heet het. Dan een groot gedeelte van het programma gaat dan over de kleding van altijd de dames. Uit al die koninklijke, gaat nooit over die mannen trouwens, hè. En wat ze nu weer dragen en welke stijlen en van welke kleermaker dat dan weer komt enzovoort. Ik snap er niks van. Ik kan alleen zeggen of het goed staat of niet. En dat is niet altijd het geval, ondanks de prijs van betreffende robe. Maar toch maar weer. Zoiets. Maar daar gaat het toch over, ook in het maatschappelijk leven. Het gaat er maar om hoe het eruit ziet enzovoort. Het gaat over imago. Wat je uit wil stralen en hoe je wil overkomen. En hoe je je anders wil voordoen dan je bent. Want je bent naakt en blind. Ik heb het over Laodicea. Je bent arm en naakt. En je zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden, geen zins gebrek. Maar je doet niet anders dan die armoede proberen te bedekken, enzovoorts. Daar is een mens mee bezig. En altijd maar zich verkleden, want dit deugt ook niet en dat deugt niet. Het is altmodisch en dat is Duits. Altmodisch. Maar goed, en dat is uit de tijd, dus er moet weer veranderd worden, enzovoort. Maar dat gaat op allemaal. Dat moet allemaal gemoderniseerd worden en dat kan echt niet meer anno 2018. Het schijnt van het jaar te zijn, nog net. Hè? Nou goed, zulke dingen. En ja, daar is de mens mee bezig. En het eindigt, voor wat ons betreft, eindigt het met dat wij gekleed zullen worden in wit, rein, fijn, lijnwaad. Einde van het verhaal. Dat is wat de Heer doet, weet u toch? Na de zondeval zei de Heer, Adam, waar zijt gij? En daar stond hij dan, en hij zag er niet uit, laten we het zo zeggen. En de Heer maakte hem kleding van dierenvellen. En daarna is de mens nog op zoek gegaan naar het gulden vlies. Ik roep maar wat, zo links en rechts. Ja, toch? En naar de kleren van de keizer. En die bleek hij toen helemaal niet aan te hebben. Ik vind het allemaal prachtig. Hoe oud die sprookjes zijn, dat doet er niet toe. En of ze behoren tot de mythologie of gewoon tot de kindersprookjes, dat maakt me ook niet uit. Ze beklijven omdat ze zoveel waarheid behelzen. Nee, het zijn sprookjes, maar denk erom hoe waar ze zijn. De mens is op zoek. Omdat hij weet dat er iets niet klopt aan zijn situatie. En dus moet hij zo nodig zich anders voordoen dan hij is. Maar waarom zou dat moeten? Omdat hij iets te verbergen heeft. Dat is voel voor psychologen. Dat is schuldgevoel. Dat is, ik weet dat ik niet deug, maar we doen ons best om dat zo goed mogelijk te verbergen. Heel de etiketten, zal ik maar zeggen, heeft ook geen ander doel. In essentie. En de wet is precies hetzelfde. Welke wet doet er niet toe? En religie heeft dezelfde functie. Mensen tot de orde te roepen zodanig dat hij zich gedraagt binnen de gestelde regels. En daar nemen wij dan genoegen mee, want dat hebben we onderling afgesproken. Alleen God neemt er geen genoegen mee. Waar God mee genoegen neemt is dit. Hij rijdt zelf deze wisselklederen uit. Zie? En dat wordt beschreven in verband met de scharen die niemand tellen kan, die de 1000 jaren binnengaat, uit Openbaring 7. En hier wordt beschreven witte klederen van de gemeente uit onze dagen, want het is een hemels heerleger. Wie is het die van Edom komt en wie zijn die lui die bij hem zijn? Het antwoord is Christus en de gemeente. En niet zeggen, dat kan niet, want in de Oude Testamentische tijd was dat verborgen. Dan moet ik u zeggen, dat vertel ik u net, dat het daar verborgen is. Want in Daniël 7 lees je dat. Dat de Heer komt en dat hij niet de enige rechter is, maar dat het hele gerecht zette zich. En er waren tronen gezet waarop het gerecht zich zette. En hij was met zijn vele tienduizenden. De zoon des mensen. Van Adam. Van Edom. Hebben u die nog? Ja. Dat is hier Openbaring 19. En dan uit zijn mond ging een scherp zwaard. Eigenlijk moet hier een verwijzing bij staan naar Psalm 2. Maar ja, die kunt u er zelf bij schrijven. Want daar staat dat ooit in de toekomst Psalm 2.
Ja, staat
erop. Waarachtig, het staat onder, bij het beetje. Ja, met de ijzeren roede. Ja, maar ik was nog niet bij de ijzeren roede. Ja, de ijzeren roede is Psalm 2, zeker. Maar je bent bij, uit zijn mond ging een scherp zwaard, ben je al bij Psalm 2. Dat probeer ik u te vertellen. Dat is namelijk omdat daar staat, en dan, ooit een keer in de toekomst, niet nu, maar dan, zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Want in onze dagen waarin de volkeren der aarde tezamen beraadslagen tegen God en zijn gezalfde, of dat nou was in de renaissance of in de verlichting, dat maakt ook al weinig uit. Men doet het altijd namelijk. In deze dagen waarin de volkeren der aarde beraadslagen tegen God en tegen zijn gezalfde om zijn touwen af te schudden enzovoort, zwijgt God. Nou ja, hij lacht. Want dat staat er. Het is wel verbijsterend voor velen, maar het staat gewoon in Psalm 2. Die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten en hij zegt, ik heb mijn koning al gezalfd, er kan niemand meer wat aan doen, dat zal gebeuren. In gedachten ben ik ineens bij David en Batsheba. En David ligt op zijn sterfbed. En Batsheba was waarschijnlijk een eentje jonger. Maar goed, en die regelde het even, via David dan toch weer. En zorgde voor de opvolging. En de woorden van David zijn, ik heb Salomo gesteld tot koning. En dat terwijl Adonis heette die geloof ik, of Adonia. Adonis zeg ik altijd. Het was een Adonis, maar hij heette Adonia. Absalom was ook een Adonis, maar die was al dood inmiddels. Ja. Dus Adonia die dacht zich koning te maken, maar het deed het te lang over om de procedure en het ritueel te regelen. En intussen werd even gauw geregeld dat Salomo gezalfd werd. En toen zei David, ja, dat kunnen ze nou overhoop halen. Maar ik heb het al geregeld, want ik had een afspraak met mijn vrouw, met Batsheba, dat onze zoon koning zou worden. En het is dus geregeld. En dan kan die Adonia wel wat doen, maar het heeft hem de kop gekost ook nog. Huh? Ja, nou goed. En zo zegt God in de hemel, ja, ze kunnen zich wel druk maken, maar er is niks meer aan te doen. Ik heb mijn koning al gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoort. Maar ooit in de toekomst staat het, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in de grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat is in dagen van de komst van die koning. Dat wil zeggen wat wij noemen de wederkomst van Christus. Dat is de strekking van, en uit zijn mond ging een scherp zwaard. Dan ben je ineens bij de wederkomst van Christus. Eerst nog niet, is de beschrijving van Christus en de gemeente. En dan, zwaard ging uit zijn mond. Dat is zijn wederkomst. Namelijk, het is het zwaard waarmee hij de heidenen slaan zou. Let op, slaan zou. Nou ben ik niet erg goed thuis in de nuances van de Griekse grammatica, maar dat Nederlands, dat begrijp ik wel. Dat betekent namelijk dat dat van tevoren was aangekondigd. Hij zou dat doen. Het was in het verleden aangekondigd, maar het was er nog niet van gekomen. Maar hij zou dat doen en hij gaat dat ook doen. Dat is wat hier staat. Namelijk, en hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En dat is dan toch in elk geval Psalm 2. Maar zoals gezegd, daar waren wij al. Want ik toch heb mijn koning gesteld over Sion de berg mijner heiligheid. Die zal al de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Een ijzeren scepter kan ook, want roede en scepter is toch gewoon hetzelfde woord. Althans in het Hebreeuws, verder weet ik het niet. En dat die van ijzer is, voor degene die dachten dat ijzer een beeld was van het Romeinse Rijk, moet ik u zeggen, nee, dat is een misverstand. IJzer is de uitbeelding van kracht, van onverbiddelijkheid. IJzer vermaalt en verbreekt. Dat is Daniël 2. En omdat het Romeinse Rijk ook niks anders deed dan dat, vermalen en verbreken, wordt het voorgesteld als ijzer. Maar de Heer zal zelf ijzer gebruiken en namelijk vermalen en verbreken, koninkrijken uitdrukken en verdoen en wat het maar was. En dus hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. Maar er zou ook een verwijzing bij mogen staan bij die ijzeren roede naar Openbaring 2 vers 27. Want daar worden deze woorden uit Psalm 2 toegepast, uitdrukkelijk, staat er ook bij. Ze worden toegepast op de gemeente. Wie overwint, Openbaring 2 vers 26, wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Nou is een staf, in plaats van scepter of roede. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Dat staat ook in Psalm 2 overigens. Die pottenbakkersvaten. En er staat uitdrukkelijk hierbij, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dat wil zeggen dat wat hij van zijn vader ontvangen heeft, dat schrijft hij ook toe aan degene die overwinnen. Aan de gemeente in de praktijk. Heb u dat? Zodat ook hier gemeentelijke waarheid in opgesloten ligt. Deze was speciaal bestemd voor dokter Boulanger. Ik spreek hem later nog wel eens een keer. En voor nog iemand wiens naam ik op net op tijd inslik. Die hem overschrijft. Want Boulanger schreef een boek. De titel als inleiding tot openbaring. In verkorte versie is dat in het Nederlands ook uitgegeven. Maar nu schreef iemand anders het. Maar het was gewoon van Boulanger. En die inleiding tot openbaring heeft maar één doel. Om te zeggen namelijk dat, hoe je het ook keert of wendt, maar dat in openbaring de gemeente niet voorkomt. Om de eenvoudige reden dat openbaring punt 1 vroeg geschreven is en punt 2 niet door Paulus en dus komt de gemeente er niet in voor. Dit is wartaal, ik zeg het met grote nadruk, ik maak er geen vrienden mee geloof ik, maar ik zeg het toch. Dat is wartaal, hier gaat het over de gemeente. Dat hij de heidenen hoeden zou met een ijzeren roede. Samen met dat heerleger in de hemel uit vers 14 uiteraard. Of via Daniël 7. Samen met die vele tienduizenden, maal tienduizenden die hem dienen. En met het gerecht waarvoor de stoelen, de tronen werden klaargezet enzovoort. Of weet gij niet, Corinthiërs. Maar dat is ook een vroege brief. Wel van Paulus, maar vroeg. Zeggen ze. Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Dit gaat toch over een oordeel over wereld en engelen en schepping enzovoort. Komt de gemeente toch in voor? Nee, het was toen nog niet geopenbaard. Dat bestrijd ik niet. Ik zeg alleen dat het vastgelegd was in het woord van God. Dus we zouden het hier ook moeten herkennen. Zie? Hij zal in orde met een ijzer roede en hij treedt de wijnpersbak, maar dat is dus weer Jesaja 63, van de wijn des toorns en de gramschap des almachtige Gods. Hier wordt het beschreven alsof het nog moet beginnen. En dat is hier ook zo. Dit gedeelte vanaf vers 11 grijpt weer eens terug. en grijpt terug vanaf de opstanding van Christus, de verheerlijkte, zijn heerlijkheid uitgedrukt, misschien in de hemel, maar bij nader inzien al deze visioenen ziet Johannes in de hemel, omdat het voor de aarde voor ons nog verborgen is. Maar die heerlijkheid van Christus wordt uitgebeeld door dat witte paard. Dat heet het paard zijner majesteit. Ik heb de uitdrukking uit Zacharia. Waar de eerste komst van Christus beschreven wordt en wat ermee samenhangt in verband met een ezel. Zie uw koning komt, arm, en is heiland en rijdend op een ezel. En één hoofdstuk verder, dat moet toch Zacharia 10 zijn. Ik weet dat maar zo snel niet. Daar wordt gesproken over het paard zijner majesteit. Dat gaat over zijn heerlijkheid. En dat is wat je hier dus tegenkomt, rijdend op dat witte paard. Maar goed, samen met de gemeente dus, ja. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij, vers 16, deze naam geschreven. Dat is ook weer zoiets. Iemand heeft ons geprobeerd wijs te maken dat heraldiek uitgevonden is. Er staat in de handboek, hoor, en zoek het woord heraldiek maar op in Wikipedia. Ik weet niet wat er staat, dat kan ik allemaal niet onthouden. Maar waarschijnlijk staat er dit. Heraldiek stamt uit de tijd van de kruistochten, dus dat is net 1000 jaar oud. Want in die dagen hadden ze uitgevonden dat je een motorpak aan kon, zal ik maar zeggen, met speciale laarzen, met van die rinkelende wieltjes eraan, hoe heet het, sporen. En een helm op de kop met een dicht vizier en zo, zodat je nooit meer weet wie erin zit. Nou ja, als die in zwart is, dan is het een boze figuur, dat weet je. En als dit wit is, is het zorro. Maar dan weet je, dat is geheimzinnig, wie is die man? Dan weet je dat niet. En om te weten of het een goeie of een kwaaie is en of die bij ons hoort of bij de tegenstanders. En ze droegen die luid dan, want ze konden ook nog niet eens lezen, die jongens. Zeggen ze ons dan, hè. En dan voerden ze tekens op hun schild. De schilden waren toen ook nogal groot uitgevallen. En op het kleed over hun paard heen. En soms op hun eigen kleed wanneer ze gehuld waren of wat dan ook maar. Als het helemaal plechtig moest. Zodat je kon zien wie het was. Snap je wel? En dat is de uitvinding van de heraldiek. Wapenkunde heet dat, maar het gaat over het wapenschild. Hè? Schild. Daar hebben wij het woord schilder nog aan te danken, want schilden moesten beschilderd worden. Want het schilderen van huis, dat is onzin, dat heet een verver. Dat heet verven, dat doe je met verf. Een schilder, dat is dus inderdaad de kunstschilder, om zo te zeggen, want die moet schildend beschilderen. Heb je dat nog? Een schilder is eigenlijk een schildmaker. En het belangrijkste was dan de tekens die erop moesten. Dat is ingewikkeld, maar goed. En dan zegt men, dat heeft men in de middeleeuwen uitgevonden enzovoort. En dan denk ik, ja, wat een onzin. Hier staat het toch ook?
Een paar weken geleden zei een klant van mij, eigenaar van een tattoo shop. En waarom neem je geen tattoo? Want er staat hier op maar 19 per 16. Op zijn dij staat deze naam geschreven.
Ja, ja. Nou ja, daar ga je dan. Ja. Ja. Maar het is wel dat je weet wie het is. Kijk, die dij, als zit het op een paard, is horizontaal, dan kan je de naam oplezen. Dan zet je de naam op. En kijk maar bij de wielrenners, soms is het geen gezicht, want je kijkt ze van op de rug. Ik moet zeggen, het onderste deel van de rug, het hele onderste deel van de rug. En daar staan er nog reclamekreten op. Die jongens die rijden ook voor gek hoor, op zo'n fiets. Heb je wel eens in zo'n groepje meegereden op de fiets? Waar je dan tegenaan kijkt de hele weg? Als je tenminste niet voorop wil rijden. Het is echt, echt heel verschrikkelijk. Maar goed. Nou goed, en dan op de motorfiets met de camera op iemand zijn achterste. Ik vind het echt bespottelijk. Ja, je bent eraan, maar toch maar weer. Maar een naam op de dij, zo inderdaad, want dan is hij leesbaar enzovoort. Maar dat is heraldiek, maar het is ouds, want iedereen weet dat de stammen van Israël, die trouwens weggevoerd werden in ballingschap en daarna hebben ze de namen van de stammen nauwelijks nog gebruikt. Maar dat de stammen van Israël hun eigen wapenschild hadden, toch? Hun eigen embleem. Hun eigen logo. U weet wat, de leeuw voor Juda en de slang voor Dan. En de ezel voor Issachar, weet u toch? En het scheepje voor Zebulon. Niet? Ja, echt wel. Nou ja, daar moeten wel kaarten van zijn. Er moet in Bijbels naslagwerken, moet dat ook wel staan. Wat dan die emblemen zijn. Dat is je reinste heraldiek. En dan hebben we nog het zogenaamde Magen David. Dat is het teken van David, dat is de zespuntige ster. Ja, dat is toch je reinste heraldiek, dat is het embleem, het logo, het wapenschild van eigenlijk van Adam, van de mens, met de zespuntige ster. En dus ook het zegel van Salomo, hoe je hem maar noemt, maar het is natuurlijk gewoon het teken van Adam. Zie? En de Romeinen trouwens, die leefden 1000 jaar voor de kruistochten, bij wijze van spreken, die voerden die arend toch? Als embleem van het Romeinse Rijk, dat hoorde bij het vaandel en wordt omhoog gehouden, zodat je kon zien waar die legers waren en bij welk cohort je moest wezen enzovoorts, toch? Huh? Hoezo is dat pas laat uitgevonden? Ze proberen ons het verleden weg te redeneren. Maar het is klassiek, en dit ook. Hij had zijn naam op zijn dij geschreven, en daar staat de titel. Wie hij is. En hoe je dat uitbeeldt, weet ik niet. Misschien was het toch maar een zespuntige ster. Dan betekent het nog steeds koning der koningen en heren der heren. Het betekent namelijk High King. De hoge koning. We hebben daar een ander woord voor ontwikkeld. Dat is het woord keizer. In allerlei talen, want het kan dan ook nog de Shah zijn. Of de Caesar, of wat het maar was, of de tsaar, wat ook gewoon het woord keizer is. Dat is degene die weer hoger staat dan al die koningen. U weet wel, Europa was vergeven van de koningen, links en rechts overal, enzovoort. Maar ze horen toch allemaal bij elkaar, om zo te zeggen. Uit hen midden werd dan iemand, toen werd over gestemd gewoon, wie dan keizer werd van het Heilige Roomse Rijk. Vergis u niet, het was niet Rooms, ja het was Rooms-Katholiek, maar het was Duits, hè? De Duitse keizer. Maar Duitsland bestond niet. Dat stamt pas, hoe oud is Duitsland? Met veel moeite in de 19e eeuw ontwikkeld. Na de Frans-Duitse oorlog, maar toen maar weer. Moeizaam, heel moeizaam moet ik u zeggen. De Duitse bond kreeg je toen eerst, enzovoorts. En toen moest er een keizer uitgevonden worden alsnog. Maar vroeger waren ze keizer van het Heilige Roomse Rijk. En die was dan de koning der koning boven al die andere koningen. En eigenlijk, de titel is niet zozeer Europees. Maar de Europeanen waren ook niet Europees. Die kwamen uit Parthië. En de Parthen hadden zo'n systeem van allerlei koningen. En onder de Parthen was er dan één die werd koning der koningen. En omdat het tegen kerstfeest loopt, kan ik het nog net heel snel zeggen. Dat is dit, dat onder de Parthen, daar moest dan bij gelegenheid een koning der koningen gekozen worden, en die daar dan boven stond enzovoort, maar die moest wel uit het huis en geslacht van David wezen. En degene die hem kozen, dat waren de magistraten, abusievelijk opgevat als magiërs, namelijk tovenaars, maar het waren de magistraten, de magi in het Grieks. Wij kennen ze als de wijzen uit het oosten en de Rooms-Katholieken kennen ze als de koningen. Ik heb ook uitgevonden dat het er maar drie waren. Dat is een beetje aan de krappe kant, maar dat doet er niet toe. Maar die kozen de volgende koning der koningen. En die kwamen naar Jeruzalem vragen waar is de geboren koning der Joden. Want dat zou dan een kandidaat geweest zijn voor de titel koning der koningen onder de Parthen. Dat is de achtergrond van die Bijbelse geschiedenis. Het is eruit gehaald, het is geromantiseerd geworden. Er is een speciaal feest aangeweid geworden enzovoort. En dus zijn we de betekenis kwijt, maar dit is het. Dat gaat over die titel, koning der koningen. En Herodes, die dat doorkreeg in Jeruzalem, die zei, waar zijn die lui? En wat is er aan de hand? En wat gaan ze doen? Want nou krijgen we een groot probleem. Heel Jeruzalem was in rep, of in roer, of in allebei. Ik weet niet precies hoe het er staat, namelijk in beroering zal het wel staan, hè? Niet omdat er drie van die figuren daar kwamen, hoor. En of het er drie waren, ik denk veel meer. Maar toen maar weer. Het is een hele toestand, want ze kwamen iemand kandidateren voor het toekomstige keizerschap, om zo te zeggen, over het Rijk der Parthen, dat wij uit onze geschiedenisboeken gehaald hebben. Maar dat was het grote alternatieve wereldrijk in die dagen. Want daar ging het tussen. Tussen de Romeinen, u denkt tegen tussen de Romeinen en de Galliërs. Maar het was tussen de Romeinen en de Parthen. In het oosten had je zo'n groot rijk. En daar vandaan kwamen die wijzen binnen het Romeinse Rijk om te kijken naar, is hier een koning, een alternatieve, eventuele koning der Joden? En toen zat Herodes daartussen en die vond het zo belangrijk dat hij inderdaad overging tot de zogenoemde kindermoord van Bethlehem. Maar het ging over koning der koningen en heer der heren. Een titel die dus inderdaad meegekomen is toen het Parthische Rijk uiteenviel. Is de titel meegekomen naar Europa. Dan krijg je de keizer. Feitelijk min of meer de Duitse keizer. Voor wat dat waard is. Denk maar aan de Habsburgers en de Hohenzollers en wat het maar is. Enzovoort. En trouwens ook naar Brittannië. Want daar kennen ze van oudsher die titel ook. De High King. De koning der koningen. En die werd dan pas uit zijn nood aangesteld als de oorlog werd. Dan moesten ze toch de leiding van het geheel van de strijd moest berusten bij één persoon. En die moest dan voor dat doel dan toch uitdrukkelijk aangewezen en erkend worden. En dat is waar het over gaat. Maar zo werden die vroegere keizers ook gekozen. Op dezelfde wijze, met verkiezingen en al. En omkoping en geld. Maar goed, dat doet er nou allemaal verder niet toe. Maar die titel komt rechtens toe aan de Heer Jezus Christus. Wij kennen de titel uit de Bijbel trouwens, van verder terug, van de dagen van Nebukadnezar. Gij, o koning, zijt een koning der koningen, heet het dan ergens in Daniel. Maar het is een titel die rechtens toe komt aan de erfgenaam, de eerste in de lijn van erfopvolging uit David. En dat is de Heer Jezus Christus. En op die grond komt hij zijn koninkrijk opeisen. Dat is niet voor het eerst dat het zo gaat. Het is een kwestie van erfrecht. En daarna, oké, dan kan je wel zo'n koninkrijk erven, maar probeer dan maar eens je macht te vestigen. Soms moet je dat dan met geweld nog regelen en wel zeggen, ik heb er recht op. Dan kan je wel roepen, ik heb er recht op, maar zo wat. Als iedereen je daarna uitlacht, dan sta je mooi verschut. En als je dat niet op je wil laten zitten, dan zijn er de wapens moeten grijpen om je recht te claimen. En dat is wat de Heer zal doen in de toekomst. Met geweld. Ja. In onze dagen niet met geweld. Nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar in de toekomst, wis en waarachtig met geweld. En dat is wat hier beschreven wordt. En het heeft tot gevolg wat vanaf vers 17 staat. Namelijk, kom herwaarts en vergader u tot het avondmaal van de grote God. Dat wil zeggen, er gaan doden vallen. En dat is een understatement. Velen. Want die vogelen des hemels die opgeroepen worden, zijn in het algemeen de uitbeelding van het verderf. Waarom dat is, weet ik ook niet. Maar het is zo in de Bijbel. Vandaar dat vogelen des hemels gewoonlijk heten allerlei onrein gevogelte. En vandaar dat Abraham in de tijd, oké, het was in een droom, maar, of visioen was het geloof ik, weet ik veel. Maar in ieder geval, Abraham moest zich verdedigen tegen die vogels die zijn offer wilden wegnemen enzovoorts. Het is een beeld van het verderf. Bij die vogels moet je primair denken dus aan de hoedanigheden van de gieren en van de kraaien en de lijkenvreters. Dat is waar het primair over gaat. En waar het dode lichaam is, dan zullen de arenden of wat het maar was vergaderd worden, om het maar eenvoudig te houden. Maar het is fundamenteel onrein. Er zijn uitzonderingen op, er zijn complicaties bij, nuances, maar dit is de regel. En dat vind je hier dus ook. De vogels worden geroepen. Opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten overduizend, en het vlees der sterken en het vlees der paarden en degenen die erop zitten, en het vlees van alle vrijeren en dienstknechten en kleine en grote. Het gaat niet om het verschil, dus het gaat erom dat het geen verschil maakt. Het gaat over iedereen. Iets meer dan een halve bladzijde verder heet het, ik zag de doden staan voor God, klein en groot. Wat betekent klein en groot? Dat er niemand uitgezonderd wordt. Dat het voor iedereen geldt. En dat is ook de strekking van deze formulering, deze stijlfiguur. Het gaat niet om het verschil, maar het gaat om het idee, niemand uitgezonderd. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. Want als de Heer komt om zijn rijk te vestigen, dan heeft hij een tegenstander, dat is namelijk het beest. Dat is de koning van Babel, dat is de figuur die hier op aarde de macht in handen heeft van de internationale gemeenschap. Of hoe je dat maar noemen moet, de wereldregering, want daar gaat het naartoe. Maar u weet, die legers worden verslagen. Dat stond al een paar keer eerder hier in de Openbaring. En dat is wat ik in mijn eerste woorden gezegd heb. Het herhaalt zich, maar in dit visioen komt dat weer naar voren. Als de Heer komt, dan komt er oorlog. In ieder geval, dan vallen er doden. En dat wordt beschreven. Maar het resultaat is dat het beest die die legers aanvoert, wordt gegrepen, vers 20, met een hele lange toevoeging, zodat je zeker weet wie het is. Het beest werd gegrepen, en dan meteen lees ik vers 21. En de overigen werden gedood met het zwaard van degene die op het paard zat, het welk uit zijn mond uitging, en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Alle tegenstanders werden gedood. Heb je dat? Dat is wat in de wederkomst gebeurt. Gebeurt het op één dag? Gebeurt het in één uur? Nee, maar het gebeurt in de dagen van de wederkomst van Christus. En hoe lang dat duurt, ja, dat is hier niet aan de orde. Het gebeurt. En er komt een dag, uiteraard, oké, een uur, er komt een uur waarin ieder die nog over is van al die goddelozen gedood wordt, want het uur is aangebroken dat het koninkrijk is voor de Heer Jezus Christus. Dat wordt een keer voltooid, maar het gaat niet alleen om de voltooiing daarvan, het gaat erom dat dat zo zal gebeuren, uiteraard. En wat betreft het beest, als u niet weet wat het over gaat, kan ik het ook zo snel niet uitleggen. Wat er van het beest staat is, hij werd gegrepen en met hetzelfde ook de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, degene die het merkteken van het beest ontvangen hadden en er zelfs beeld aan baden, enzovoorts. Dat is uitgebreide verwijzing naar Openbaring 13, nou ja, en 16, maar Openbaring 13, want daar vind je die twee beesten. En de ene, de eerste, is die man, die mens, die een vader en een moeder heeft en die afkomstig is uit Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman. Die roep ik altijd in één adem zo. En het is een Palestijn ook nog, voor wat dat begrip eigenlijk waard is, een Filistijn. Maar het is een mens. En die andere, die valse profeet, dat is dat tweede beest uit Openbaring, dat is die mond. Degene die spreekt en die over bovennatuurlijke machten beschikt. En die zorgt dat het eerste beest aan de macht komt. En hij doet dat door die tekenen en wonderen enzovoorts. En die twee doen enerlei ding, een en hetzelfde. Heb u dat nog? En voor zover ik het weet, dat tweede beest, dat is de valse profeet, maar dat is de antichrist. Dat is in de Nederlandse literatuur gewoonlijk niet het geval. Dan denkt men dat de antichrist een mens is die door de duivel verwekt is in een maagd. Of misschien niet in een maagd, maar wel in een vrouw. Zodat hij toch een vader en een moeder heeft. Maar dan is de duivel de vader en de moeder een mens. En dan heeft de duivel iets nagedaan wat God ook gedaan heeft. Dat is het verhaal. Wie het bedacht heeft, weet ik niet, maar het is typisch Nederlands. En meer wil ik daar liever niet over zeggen. Maar in Openbaring 13 heb je van doen met één hoorn. Dat is gewoon een mens die aan de macht komt. Maar die zijn macht krijgt van het tweede beest. Zo wordt het in Openbaring 13 beschreven. En het tweede beest is een valse profeet. Dat is de leugenaar van de beginnen. Bovendien het woord antichrist, dat in heel Openbaring niet gebruikt wordt. Het woord antichrist, dat afkomstig is uit 1 Johannes en 2 Johannes. Antichrist is een valse profeet. Lees het maar na in 1 Johannes en 2 Johannes en meer schriftplaatsen hebben we niet. Heb u dat nog? Kijk, Benjamin Graham noemde de Maitreya niet de koning. Iemand vroeg dat, gaat hij regeren als de Maitreya komt, Boeddha Maitreya als die komt? Nee, hij gaat niet regeren, hij is de grote wereldleraar. Hij is de inspiratiebron, de inspirator van dat wereldrijk dat er staat te komen. Dat moet dan een boeddhistisch rijk zijn. Maar ze gooien het wel op een akkoordje met de islam of andersom, denk ik. Het is beter vanaf de andere kant te redeneren. Met de islam, de Imam Mahdi. Die eraan staat te komen met al die zogenaamde fundamentalisten in de islam. Hoe noemen ze dat ook alweer? Die menen van dat ze eerst chaos moeten creëren. Want volgens hun opvatting komt de Imam Mahdi, hun grote messiasfiguur, komt als er eerst grote chaos is in de wereld. Dus ze helpen zijn komst te bespoedigen. Maar het is uiteindelijk dezelfde als Maitreya. Maar het is de duivel die op aarde geworpen gaat worden. Dat is wat het is. En die twee figuren, die twee personen, ze worden gevangen en levend geworpen in de poel des vuurs die met ze verbrandt. Punt 1. Ze worden levend geworpen. Ja, dat zal best, ja. Zij leefden, want zo gaat dat. En als je dan doodgaat, kom je in de poel des vuurs. Dat weet toch iedereen, of niet? Dat weet je toch allemaal? Dat je, ja. Waarom staat er dan, ze werden levend geworpen? Ja, anders worden ze eerst gedood. Maar in de poel des vuurs ga je toch ook dood, of niet? Alles wat in de poel des vuurs is toch dood? Ongeacht of het dan voort bestaat of niet. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over, hoezo, wat betekent dat levend geworpen in de poel des vuurs? Wel, dat is makkelijk. Dat betekent dat ze nog leefden toen ze gegrepen werden, want ze hebben al een aardige carrière achter zich. Van enige tientallen jaren. Maar zij leven nog na meer dan 30 jaar. Diezelfde lui worden gegrepen en gedood. En komen terecht in de poel des vuurs. Ogenblikkelijk? Nee, ze komen niet ogenblikkelijk. Dat, als je niet beter weet, dan zou je dat nu denken. Maar we weten beter, want we hebben nog tal van schriftplaatsen waarin het een en ander beschreven wordt hoe het gaat met iemand die sterft en hoe het dan is. En bovendien letterlijk over deze figuur, deze, in ieder geval over deze valse profeet, lezen we letterlijk, want ik vind dat letterlijk, in Jesaja 14... dat hij die uit de hemel geworpen was en die op zou klimmen tot boven God, dat hij niet alleen op de aarde geworpen zou worden of geworpen was of iets dergelijks, maar dat hij ook zou terechtkomen in het dodenrijk. Hades, hel, Sheol, Jesaja 14. Dat is niet de poel des vuurs. Want al wat in het dodenrijk terechtkomt, dat blijft daar. Vraag me niet hoe, want dat weet ik toch ook niet. Maar blijft daar tot aan de jongste dag aan toe. En dan zullen de doden, klein en groot, en ik denk ook de hele grote en de hele kleine, ja, die zullen voor de grote witte troon geoordeeld worden. En als ze niet geschreven staan, hun namen in het boek des levens, zullen zij geworpen worden in de poel des vuurs, het welk is de tweede dood. Dat is 20 vers 14. 20 vers 13 en 14. Hebben u dat nog? Maar als u vraagt, wat gebeurt er met die twee beesten in de dagen van de wederkomst van Christus? Die worden gevangen genomen en langzaam, dan komen ze eerst terecht in gevangenis, in het dodenrijk. Sheol, hel heet dat. En vanaf de jongste dag, na de jongste dag, in de poel des vuurs. Dat weten wij zeker, omdat één van deze twee, minstens, één van deze twee, die valse profeet namelijk, dat is namelijk gewoon de duivel, de draak, de oude slang, de satanas, de valse profeet, de verleider, de leugenaar van de beginnen, valse profeet toch? Ja, die wordt gebonden voor de duur van 1000 jaren. En na 1000 jaren weer losgelaten en dan weer gevangen en dan komt hij pas in de poel des vuurs. Heb u dat? En dus je moet beseffen dat hoofdstuk 20 weer een nieuw visioen is. En niet gewoon de voortzetting van het verslag van chronologische gebeurtenissen. Dat is de essentie van wat ik u probeer te vertellen. Als je wat ik nu besproken heb, Openbaring 19 vanaf vers 11 tot aan het eind, ziet als een op zichzelf staande, als je dat zo kunt zeggen, als zichzelf staand visioen, dan is er geen enkel probleem mee. Je moet hem alleen, maar dan moet je met al die visioenen, profetieën, hoofdstukken, je moet hem leggen naast die anderen en dan zie je hoe het zit. Natuurlijk, ze worden geworpen in de poel des vuurs, alleen niet meteen. Dat komt pas later. Dat is met de mensen ook zo trouwens. Dat komt pas later. Zoveel bijzonders is dat nou ook weer niet. Maar je moet beseffen hoe de opbouw van zo'n schriftgedeelte is. En dan is het makkelijk genoeg. In zijn geheel wordt hier beschreven de Heer Jezus Christus, die nu in de hemel is, uitermate verhoogd en verheerlijkt, met paard, heerlijkheid enzovoort. En inmiddels verzamelt hij zich die gemeente, die ook allemaal gekleed wordt in witte klederen, in fijn lijnbaad enzovoort. En daarna maakt hij zijn opwachting en verschijnt hij vanuit de hemel naar de aarde, om zo te zeggen. En dat betekent dat hier op aarde de hel losbreekt. Nee, die was al losgebroken. De hel gebonden wordt, om zo te zeggen. Wat er gebeurt is dat hij dan zijn oordeel over de wereld brengt en het eindigt met de dood van alle goddelozen op aarde en het eindigt uiteindelijk helemaal in de poel des vuurs. En dat geldt inclusief degene die uit de hemel afkomstig was, namelijk de draak, de Satan, de oude slang enzovoort. En bovendien heb je dan meteen ook een aanleiding tot hoofdstuk 20... Want dat beest, die valse profeet, en weet je maar was, die twee beesten feitelijk, die worden wel gevangen genomen, einde van hun aardse carrière. Want Christus neemt de heerschappij over als koning der koningen en heren der heren. En ja, wat betreft de tweede beest, de valse profeet, de Satan, de antichrist, of hoe je maar heet, daar komt nu een nuancerend visioen dat zegt, jawel, hij wordt wel gevangen genomen, maar hij verdwijnt nog niet meteen in de poel des vuurs. Hij wordt gevangen genomen eerst voor 1000 jaar. En na 1000 jaren wordt hij nog weer losgelaten om de volkeren te verleiden enzovoort. En daarna pas wordt de duivel die hen verleidde, 20 vers 10... geworpen in de poel des vuurs en zulvers, alwaar het beest en de valse profeet zijn en thuishoren en zullen zijn en worden en wat hun bestemming is, of hoe je het maar vertalen moet. Dat is nou verder mijn onderwerp niet, dus ik zeg er ook niks over. Maar zo gaat dat. Heb je dat nog? En als je niet oplet, heb je er nou ineens 3. Het beest, de valse profeet en de duivel. En iemand die helemaal niet heeft opgelet zegt, je hebt er 4, want je hebt 2 beesten, een valse profeet. Ja, zo kunnen we nog uren doorgaan. Maar zo ligt het dus niet, hè. Maar wat beschreven wordt, en laat dat dan de bemoedigende gedachte zijn, is dat onze Heer wel degelijk gereed staat, om zo te zeggen, zich gereed maakt om een oordeel te brengen over de wereld. Dat is geen lolletje voor de wereld, maar vergis je nou maar niet, u en ik worden in dat oordeel betrokken. Niet omdat wij dan geoordeeld zullen worden, maar omdat dan wij het oordeel zullen brengen over de wereld. In de stellige overtuiging dat iemand die inderdaad niet geloven wil en het woord van God afwijst, daarmee ook het recht op leven verloren heeft. En als wij iets hebben leren kennen van Gods waarheid, van de waarheid van de Bijbel, van hoe God tegen de wereld aankijkt, en iets hebben leren verstaan van hoezeer deze wereld in de macht van de boze ligt, en niet vandaag of gisteren, maar vanaf de grondlegging der wereld, vanaf de Hof van Eden of zoiets. Dus je dat leert verstaan hoezeer de wereld in duisternis leeft en de leugen navolgt. En als het je zorgen baart en als het je pijn doet, dan weet je ook, daar moet een einde aan gemaakt worden. Wel nu, daar zullen wij, zeker weten, zullen wij in betrokken worden. En bovendien, dat het recht is dat de zon daar sterft, worden wij, als het goed is, reeds lang geleden geacht geaccepteerd te hebben. Want ook wij worden geacht reeds geoordeeld te zijn naar de oude mens, gestorven, en begraven met Christus. En als je dat wat gestorven is probeert terug te brengen en die oude mens wil promoten, ook bij de Heer enzovoort, dan kan ik me voorstellen dat je grote moeite hebt met het idee dat de Heer straks komt om met geweld zijn macht te vestigen. Maar ja, al die mensen die daar gedood zullen worden, omdat ze in opstand zijn tegen God, hadden tot geloof kunnen komen, hadden gehoorzaam kunnen zijn aan de prediking van het evangelie, eventueel nu in onze dagen, maar zeker ook in die dagen wanneer het evangelie over de hele wereld gepredikt zal worden door een zendingsgenootschap dat 144.000 zendelingen heeft uitgezonden, notabene in de wereld, met alle communicatiemogelijkheden die er dan ook nog zijn. Dus dat is niet niks hoor. Iedereen heeft het dan gehoord. Staat er trouwens ook, hè? Dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden aan alle volken, voordat het einde komt. Met andere woorden, ja, als je dan niet tot geloof gekomen bent, dan ben je te laat. En dat de mens dan sterft, ja, ik vind het ook erg, maar de andere kant is, ja, dood gaan ze toch. Dat is het lot van de zondige mens. Daar weet je, er zit niks anders op. Daar ga je naartoe. En de een leeft lang en de ander leeft kort. En de een is sterk en de ander is zwak. En de ander is zeer sterk en sommigen zijn heel erg zwak, zegt de Bijbel. Ja, zo is het nou eenmaal. Dus of het erg is, ja, het is erg. Maar het feit dat ze leven geeft hen de mogelijkheid om eeuwig leven te krijgen. En moet dus al toch als een zegen beschouwd worden. En als men dat niet wil, en als dat er niet zou zijn, het eeuwig leven, dan is het een vloek om geboren te worden. Zegt de Bijbel. Prediker, die zegt dat. Dan kan je beter niet geboren worden. Wat een ellende dan. Het arme kind, die arme baby, wat die voor zich heeft. En wat die allemaal nog moet doormaken. Als het niet anders is dan dat, zegt de prediker, dan kan het beter maar niet gebeuren. Want het enige alternatief is te komen tot geloof, dan krijgt men eeuwig leven. Wordt men onderdeel van de nieuwe schepping en in onze dagen is dat al realiteit. Dat wil zeggen, wij worden, als we tot geloof komen, wedergeboren en wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Daar leven wij uit en vanuit die situatie zien wij uit naar de verschijning in heerlijkheid, verschijning der heerlijkheid moet ik zeggen, van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Goed, wij zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, Heer Jezus Christus, dat wij u mogen kennen en leren kennen uit uw woord. Dat wij mogen weten te behoren tot die gemeente van eerstgeborenen, die dan weer eerstgeboren is van een nieuwe schepping. En we danken u te mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid en daarmee van uw koninkrijk. Ook in het besef dat wij zelf deel uit zullen maken van die heerlijkheid. Omdat wij nou eenmaal geworden zijn leden van het lichaam van Christus en daarmee zijn heerlijkheid. Wij danken u, Vader in de hemel, voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat ons vastheid geeft, terwijl wij nog hier op aarde zijn in dit vergankelijke lichaam. Dat ons moed geeft voor de toekomst. Dat ons hoop geeft omdat we weten dat weliswaar niets hier blijvend is, maar dat wij deel hebben gekregen aan een onwankelbaar, onvergankelijk koninkrijk waarvan wij erfgenamen zijn geworden. En onderweg daar naartoe en naar de openbaring van dat koninkrijk mogen wij leven uit de rijkdom van uw genade. In het besef dat u onze oude mens niet rekent, maar dat u ons gemaakt hebt tot nieuwe scheppingen, opdat we onze levend gemaakte lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Kortom, opdat we u zouden dienen en opdat uw naam in ons zou worden verheerlijkt. En daarom hebben we alle vrijmoedigheid om u te vragen, wees u dan ons nabij met die kracht, met die genade, opdat uw naam mag worden groot gemaakt in onze levens en tot heerlijkheid van uw grote naam. Amen.